de derde avond rond huwelijk. Vrouwen, mannen en God heb ik de studie genoemd. En ik wil met name vanavond kijken naar wat zegt de schrift nou over huwelijk en over scheiding. En ik denk dat het goed is om dat met elkaar in alle rust te doen. Als u me diep in mijn hart kijkt, had ik eigenlijk nog een extra avond willen hebben. Om bepaalde zaken nog een keer heel uitgebreid en rustig neer te zetten. Maar dit is de derde avond. Het is 10 december 2008. Mijn naam is Anders van der Wal. En de studie wordt gegeven in het kader van toerustingen van gemeente Ebenezer Rotterdam. En ik wil graag, voordat we met elkaar beginnen, eerst wijsheid zoeken bij hem. Zullen we bidden? Vader, dank u wel dat we zo met elkaar in alle rust bij elkaar mogen zijn en uw woord mogen opendoen, mogen nadenken over datgene wat we hebben genoemd vrouwen, mannen en God en u, Vader. Dank u wel dat we naar u mogen kijken en van u mogen vragen op wijsheid en leiding van uw geest. Verstaan, Vader, in het spreken en in het verwerken ervan, Vader. En mag het dat uitwerken, Vader, wat u ermee beoogt. Dat het tot lof en eer van u en uw naam is. Dat het is tot opbouw en versterking van de eenheid, Vader. En ik dank u dat u er bent en dat u ons wijsheid geeft in elk opzicht. Leid ons zo, Vader, ook vanavond weer in Christus Jezus' naam. Amen. Ik wilde graag met je de derde avond in. En ik wil graag met je kijken naar huwelijk en scheiding. En dan zijn er een aantal dingen die ik gewoon vooraf tegen je zeggen wil. Het huwelijk, en ik geef wat opmerkingen vooraf, is geen menselijke uitvinding. God heeft het ingesteld. En er zijn mensen die geroepen worden om zich van het huwelijk te onthouden en alleen te blijven. En we weten ook dat in de volgende wereld, als ik het zo mag zeggen, na de opstanding het afgeschaft zal zijn. Maar we zitten met elkaar nu in de huidige bedeling, de bedeling van de genade. En met de woorden van Hebreeën 13 vers 4, het huwelijk moet door allen geëerd worden. Het is een instelling die met de schepping te maken heeft. En ik wilde vandaag niet gaan kijken naar waartoe heeft God het huwelijk ingesteld. Dat zijn termen die we met elkaar besproken hebben, Genesis 1 vers 28, Genesis 2 vers 18 en Genesis 2 vers 24. Dat zijn de woorden die we de eerste avond met elkaar gelezen hebben. En ik denk dat, en dat is een opmerking die ik van een broeder leen, die zegt dan, en ik citeer hem, en ik geef ook aan wanneer ik stop met citeren, hoe hoger onze opvatting over Gods oorspronkelijke doel voor huwelijk en gezin is, hoe verwoestender de ervaring van echtscheiding zal zijn. Een huwelijk dat met tedere liefde en hoge verwachtingen begon, ligt nu in puin. Echtscheiding is altijd een tragedie. Ze is in tegenspraak met Gods wil, verijdelt zijn bedoeling, brengt voor man en vrouw de acute pijn van vervreemding, teleurstelling, verwijten en schuldgevoelens met zich mee, en veroorzaakt bij eventuele kinderen een gevoel van verbijstering, onzekerheid en dikwijls woede. Einde citaat. Dus trouwens van John Stott. Met andere woorden, ondanks dat wat ik net gezegd heb, is het opvallend hoe groot het aantal echtscheidingen is. En dan kun je dat wel makkelijk aanwijzen aan de ene kant, maar er zijn heel wat oorzaken, dat heet dan sociologische oorzaken, die voor die toename hebben gezorgd. Die zijn veelerlei en ook zeer gevarieerd. En ik noem emancipatie van vrouwen, verandering in het arbeidsproces, financiële zorgen, spanning die ontstaat door werkloosheid en de veranderde wetgeving. Maar als je kijkt met datgene wat God zegt, dan zou je kunnen zeggen, de belangrijkste oorzaak is ongetwijfeld het feit dat het christelijk geloof steeds verder naar de marge gaat. Dat er ook een verstaan we nog wel als gelovigen datgene wat de schrift zegt over huwelijk? Snappen we ook wat de schrift zegt over bestendigheid van het huwelijk? Is er een verlies aan toewijding soms? En een derde punt. Je ziet een toenemende aanval en ik hoef alleen maar de pers te volgen, de dagbladen te volgen die ik heb. En ik zie ze komen. Dan zie je een constante, toenemende aanval zelfs over de ideeën van seksualiteit, huwelijk en gezin. Men zegt van het monogame huwelijk, dat is uit de tijd. Dat traditionele huwelijk, joh, dat is achterhaald. Levenslange toewijding, hoe dan? Moederschap, een vrouw moet in het arbeidsproces zijn opgenomen. En dan kan ik dat heel makkelijk zeggen, maar waar is dan, wat ik dan even noem, de wederzijdse opofferingsgezindheid? Je ziet dat als het ware is ingeruild of wordt ingeruild voor zelfvervulling en individualisme. En nou zou je zeggen, oké, dat is ver weg. Maar het is niet zo ver weg. Ook onder gelovigen zijn huwelijken niet meer zo stabiel en zijn echtscheidingen aan de orde. Daarom is het goed om met elkaar na te denken en ons Bijbelse vragen te stellen. En zo'n vraag is, wat is Gods geopenbaarde wil ten aanzien van het huwelijk? En hoe zit het dan met de mogelijkheid voor scheiding en hertrouwen? En een tweede punt is, datgene wat we als richtlijnen hebben en de praktijk, hoe brengen we dat in overeenstemming met Bijbelse uitgangspunten? En ik kan daar niet zomaar een antwoord op geven. Want ik denk dat elke gelovige, en dus ook de gemeente die gevormd wordt door gelovigen, aan de ene kant de spanning voelt tussen het getuigen van het evangelie en aan de andere kant de pastorale verantwoordelijkheid kent om ontferming te tonen aan hen die niet in staat bleken die normen te handhaven. Dus die spanning die is er. En als je met mensen erover praat die in zo'n situatie zitten, laat ik het afstandelijk formuleren, dan loop je hier tegenaan. En ik denk dat we van God een enorm richtsnoer hebben gekregen. Dat is het evangelie van genade, liefde en verzoening. En wat geldt op dit moment, wat geldt in het beheer van de genade? Dat is dat wat Paulus zegt. En die woorden, die gebruiken we soms zo snel, genade, liefde en verzoening. Maar het is heel wezenlijk om ze te proeven, om ze te beseffen. Kijk, we hebben het Oude Testament bekeken met elkaar. En in Genesis 2 vers 24 hebben we met elkaar, als het ware, tussen aanhalingstekens een definitie gelezen. Wat is het huwelijk? Genesis 2 vers 24. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en ze zullen tot één vlees zijn. Vijf dingen hebben we daarin, en ik benoem ze nu expliciet. Vijf dingen, vijf kenmerken zou je kunnen zeggen, houd dat in. Het is exclusief, man, zijn vrouw. Door God ingesteld, in het openbaar erkend, zijn vader en moeder verlaten. Het is blijvend, zijn vrouw aanhangen. En het wordt voltooid door seksuele gemeenschap, het één vlees worden. Daar kan je een heleboel over zeggen. Maar wat zegt de schrift nou? Is er een schriftgedeelte dat iets zegt over echtscheiding onder de wet? En dan komen we, dat wil ik graag met je lezen, in Deuteronomium 24 terecht. En als we naar Deuteronomium 24 kijken, dan lees ik de eerste vier versen. En dan wil ik er toch wel wat aan vooraf zeggen. Want er staat erboven, en u weet, die kopjes zijn niet uit de schrift, maar er staat boven over echtscheiding. Maar over welke scheiding gaat het nou? In dit hoofdstuk moet je meewegen om het te verstaan, de huwelijkse relatie tussen Yahweh en Israël. En dan weet je ook dat Israël later een scheidbrief meekrijgt. De echtscheiding stond vast. En hou even uw hand bij Deuteronomium 24, want laten we even kijken met elkaar, voordat we gaan lezen, wat Deuteronomium 4 zegt. Dat is wat Mozes zegt. Vers 7 en 8 van Deuteronomium 4, voordat ik met je ga kijken naar Deuteronomium 24. En daar zegt hij in het 7e en 8e vers: immers, welk groot volk is er waaraan de goden zo nabij zijn als de Heere onze God, telkens als wij tot hem roepen? En welk groot volk is er dat inzettingen en verordeningen heeft, zo rechtvaardig als heel deze wet die ik u heden voorleg? Dan zegt nog een van zijn commentaren of een van zijn opmerkingen hierover: als je kijkt naar wat die wet inhoudt, die Mozaïsche wet inhoudt, dan is die eigenlijk de meest rechtvaardige die ooit gegeven werd. Maar er zijn gedeeltes die ons moeite bezorgen, die een geestelijk mens moeite bezorgen. En daarom wil ik u lezen Deuteronomium 24. Maar nogmaals, hou in uw achterhoofd, het is de huwelijksrelatie tussen Yahweh en Israël. Het huwelijk is een middel waardoor God zichzelf openbaart. En dan lees ik vers 24, of Deuteronomium 24 vers 1 tot en met 4. Wanneer iemand een vrouw genomen en gehuwd heeft, dan zal, als hij haar geen genegenheid toedraagt, omdat hij iets onbehoorlijk aan haar gevonden heeft, en hij een scheidbrief geschreven en haar die overhandig heeft, waarna hij haar uit zijn huis heeft weggezonden, en als zij dan uit zijn huis vertrokken, haars weegs gegaan en de vrouw van een ander geworden is, en als dan de laatste man een afkeer van haar krijgt, een scheidbrief schrijft, haar die overhandigt en haar uit zijn huis wegzendt, of als de laatste man die haar tot vrouw genomen heeft gestorven is, dan zal de eerste echtgenoot die haar weggezonden heeft haar niet opnieuw tot vrouw mogen nemen nadat ze verontreinigd is geworden. Want dat is een gruwel voor het aangezicht des Heren. Gij zult geen zonde brengen over het land dat de Heere uw God u ten erfdeel gegeven heeft. Het lijkt eenzijdig, lees je dan in allerlei commentaren. De man heeft alle rechten, de vrouw zeg maar alleen maar de verkeerde. Maar waar gaat het nou om? Er wordt iets gesproken over in vers 1 over iets onbehoorlijks. Waar slaat dat nou precies op? En het is goed om dat te weten. Dus de geestelijke reden waarom in dit geval iets onbehoorlijks scheiding werd toegestaan, was omdat het toen nog onder de wet en in het vlees was. En waar was dat fysieke gebrek dan een beeld van? Inderdaad, beeld van zonde. En daarom zei ik net, je kunt het niet zomaar overschrijven of overbrengen en in allerlei situaties plaatsen. Het huwelijk is een middel waardoor God zichzelf onthult. En hoe stond dat volk ten opzichte van Yahweh? Het volk stond ten opzichte van de eeuwige als een getrouwde vrouw en haar eigenaar. En wat was er nou gebeurd? En dat moet u zelf maar lezen in Jeremia 11. Het oude verbond was door het volk verbroken. Er was iets onbehoorlijks aan het volk. Overspel, afgoderij, andere goden nalopen. Dat is dus dat Oude Testament. En dan krijg je later de Heer die dat in het perspectief zet en zegt: ja, waarom heeft Mozes dat toegestaan? Vanwege de hardheid van jullie harten. En dat was vanaf het begin niet zo. Dus het is goed om dat even te onthouden. En ik wil er aan de ene kant niet erg lang bij stilstaan, maar het is toch een punt wat je even moet meenemen. Het is wat opvalt, en als je naloopt, dan zie je steeds daar staan: en als, of als. Goed dat even onthouden. Wat de wet doet is de scheiding niet goedkeuren, maar geeft het aan. Het is geen eis, het is niet aanbevolen of wat dan ook. Nee, als het zo is, dan. En dan krijg je dat iets onbehoorlijks aan haar gevonden heeft. Nou, ik zal u niet vermoeien met de discussies in het Jodendom, maar je zou het heel kort kunnen zeggen: het heeft te maken met alles wat irriteerde. En daarmee ben ik erg vaag gebleven. Want men is het daar niet over eens. Maar dat is Mozes. Dan krijg je het tweede punt. En dat is, ik zeg er gelijk een aantal dingen bij die het verhelderen. Als je kijkt naar het onderwijs van onze Heer, van Jezus, dan zie je, de wet werd door Mozes gegeven. Genade en waarheid kwamen door Jezus Christus. En waarom kwam hij nou? Waarom ging de zoon die weg? Omdat het volk de wet niet kon houden. Het volk had een redder nodig. En wat gebeurt er? Hij predikt niet de wet, hij roept op tot bekering en geeft zichzelf als een offer. En dan verandert, zeg maar, de relatie van God tot Israël. Onder de wet kon het niet terugkeren, de wet is daar luid en duidelijk aan. Maar onder een nieuw verbond, als de Heer zijn geest in hun hart legt, dan roept dat trouw bij hen op. En omdat dat het representeert, laat zien, werden de voorwaarden tot echtscheiding door de Heer veranderd. En dan weten we het, en dat is dat er wordt bijna een automatisme in ons denken, waardoor het niet meer doordringt. Maar als de Heer er is in zijn aardse dienstbetoon, dan richt hij zich tot Israël. Matteüs 15 hebben we allemaal staan in ons Bijbel, onderlijnd vers 27, de verloren schapen van dat volk. Daar ging het de Heer om. En het volk benaderde hij, hoe? Als de overspelige vrouw van de eeuwige. En daarom, hij kwam dus als diener van de besnijdenis, dat wil ik er ook bij zeggen, Romeinen 15 vers 8. Dus als je gaat kijken, wat zegt de schrift nou over huwelijk, scheiden en dat soort mogelijkheden meer, dan moet je eigenlijk de opbouw van de schrift meewegen. Toen de wet Mozes, daarna kwam de Heer en uiteindelijk roept God Paulus. En als je die lijnen kunt ontwarren en ontward kunt houden, dan wordt het helderder. Laat ik het zo zeggen. Dan wordt het helder. En als je dat maar als één brei ziet, dat boek waar je links en rechts uit kunt plukken, dan wordt het nooit echt helder in een boekje wat gaat, dat je met je hart zoekt, wat je wil weten wat de schrift zegt, je wil iets lezen wat je Gods woorden voor ogen zet. Schriftopbouw is datgene wat mag klinken. Onderscheid maken tussen Mozes, tussen wat de Heer komt doen en wat uiteindelijk Paulus te verkondigen krijgt. En wat doet de Heer nou, als hij er is? Ik denk, als we dat goed helder voor ogen hebben, dan gaat die schrift anders functioneren. De Heer verzet zich niet tegen de schrift. Hij zegt steeds, er staat geschreven. Maar hij verzet zich tegen de traditie. Er is gezegd. Hij verzet zich niet tegen wat God openbaart. Hij verzet zich tegen de verkeerde uitleg. En eigenlijk verwerpt hij categorisch wat de fariseeën vragen. En dan zie je ook dat als Christus onderwijs geeft over huwelijk en over scheiden, dan geeft hij dat als antwoord op de vraag van fariseeën. En ik denk dat dat goede zaken zijn. Dat we dat met elkaar lezen. En ik wil graag met u kijken naar Matteüs 19. En het heeft nou eenmaal een bepaald tempo en dan moet u het maar terugluisteren via terugluisteren met de studie op de site. En dan gewoon rustig luisteren en stilzetten en nadenken, bidden voor wijsheid enzovoort. Maar dat is gewoon wezenlijk. Het gaat hier niet om aan het eind van de avond een klip en klaar helder pakket te hebben. Maar gedachten mee te nemen en daarmee verder te gaan. Die schrift geeft ons wijsheid en leidt ons. Gods geest wil ons het laten verstaan. En iemand zei, ik vond het vele keer lastiger dan de eerste keer. Klopt. Maar ik heb ook gezegd waarom dat zo was. Omdat je daar met teksten in aanraking bent gekomen. Vanuit de eerste Korinthebrief, die dan in de kerkelijke historie en in de kerkelijke praktijk van vandaag de dag ook de zwijgteksten heten. En daar heb ik verder keer wat aan proberen te doen, om je daar wat helderheid in te verschaffen. Dus je staat ineens dan in een hele discussie met de traditie. En daarom is het soms wat zwaarder, omdat ik die dingen wil meenemen. Ik lees u Matteüs 19 vanaf vers 3. En dan zegt de Heer, het gaat om redenen of oorzaken van gewettigde echtscheiding. En er kwamen fariseeën tot hem om hem te verzoeken. En ze zeiden, is het geoorloofd zijn vrouw weg te zenden om allerlei redenen? Hij antwoordde en zeide, hebt gij niet gelezen dat de schepper, zie je waar hij op teruggrijpt, hen van den beginnen als man en vrouw heeft gemaakt? En hij zei, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Ze zijn niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Ze zeiden tot hem, waarom heeft Mozes dan bevolen een scheidbrief te geven en haar daarmee de weg te zenden? Hij zei tot hen, Mozes, heeft u met het oog op de hardheid uw harten toegestaan uw vrouwen weg te zenden, maar van den beginnen is het zo niet geweest. Doch ik zeg u, wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, pleegt echtbreuk. De discipelen zeiden tot hem, indien voor een vrouw, voor een man, de zaak met zijn vrouw zo staat, is het niet raadzaam te trouwen. Doch hij zeide tot hen, niet allen vatten dit woord, alleen zij aan wie het gegeven is. Er zijn immers gesnedenen die zo uit de moederschoot geboren zijn, en er zijn gesnedenen die door de mensen gesneden zijn, en er zijn gesnedenen die zichzelf gesneden hebben ter wille van het koninkrijk der hemelen, die het vatten kan, die vatten het. Wat valt je nou op als je dit leest? In de eerste plaats zie je dat Christus onderstreept of onderschrijft de duurzaamheid van het huwelijk. Dat geeft hij als antwoord. Want seksualiteit, huwelijk, dat soort zaken zijn goddelijke zaken. En dan verbindt Christus Genesis 1 vers 27 met Genesis 2 vers 24 en dan voegt hij eraan toe, hetgeen dan God samengevoegd heeft, hetgeen God onder één juk gebracht heeft, even letterlijk, scheiden de mens niet. Dus dat is de eerste, duurzaamheid van het huwelijk. En dan zegt hij, de voorziening voor echtscheiding in de wet van Mozes is een concessie aan de zondigheid van de mens. Dus God heeft in zijn genade voorzieningen getroffen om de gevolgen van de zonde van de mens te beperken. Dat is geen goedkeuring, dat is om de gevolgen enzovoort te beperken. Het gaat om de eenheid en die te handhaven. En wat zie je dan? Derde punt, dus ik heb het gehad over duurzaamheid. Dat er een voorziening voor echtscheiding in de wet is als een concessie om de hardheid uw harten. En het derde punt wat Jezus leert, dat scheiden en hertrouwen is alleen maar mogelijk op grond van immoraliteit. Op grond van het Griekse woord wat er staat is porneia. En als je dat heel kort zou willen omschrijven, he, dan is dat, dat is alle onwettigheid van seksuele gemeenschap. Dus Jezus staat dat toe. Alleen maar op grond van immoraliteit. Hoererij. En wat zie je dan? Dat na scheiding er niet langer sprake is van een huwelijk. En dat is heel goed om dat heel duidelijk even te beseffen. En het gaat om een aantal zaken die we goed moeten begrijpen. Je hebt namelijk twee woorden. En die komt u bijvoorbeeld in Galaten 5 vers 19 even allebei tegen. En dat heeft u vast in de Bijbel aangetekend, aangevuld, want in de MBG staat dat niet. Galaten 5 vers 19. Daar wordt gesproken door de apostel Paulus over de werken van het vlees. En dan staat daar hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij en het hele rijtje. Maar in de Griekse tekst, in de grondtekst, staat voor hoererij het woord echtbreuk. Dus wat zijn de werken van het vlees, dubbele punt? Echtbreuk, comma, hoererij en dan de rest van het stuk. Dus wat zegt dan echtbreuk? Dan wordt de echt gebroken. Dus dat vestigt de aandacht op de schade die deze zonde aanricht in het huwelijk. Je zou kunnen zeggen, het is dus elke aan het huwelijk toegebrachte schade. En bij dat woord, dat is goed om dat je te realiseren. En als je kijkt in de groene boeken die we hebben, waarin we de concordante, waarin we de MBG-vertaling laten zien naar de grondtekst toe, dan kun je dat gewoon heel goed, makkelijk zo terugvinden. Het ene woord staat er naast het andere woord. Dus die begrippen porneia en moigeia staan zo naast elkaar in Galaten 5 vers 19 bijvoorbeeld. He, dus, dan zegt dus, echt, dan zegt dus porneia eigenlijk seksuele gemeenschap die niet wettig is. En ik denk dat zaken zijn om ons goed dat te realiseren. En wat het uitwerkt en welke schade het aanricht is denk ik ook duidelijk. En waarom is dat nou duidelijk, dat porneia, waarom is dat een woord voor echtelijke of seksuele ontrouw, onwettige geslachtsgemeenschap, waarom wordt er zo op, omdat dat het aantast het principe van het tot één vlees worden. En daarom staat het er zo duidelijk. Kijk, wat je dan zou kunnen zeggen is, echtscheiding, hè, denk aan verschil tussen echtbreuk en echtscheiding. Een echtbreuk is, dan wordt er echt gebroken. Contractbreuk, vergelijk het daarmee. En bij echtscheiding, dan wordt het contract beëindigd, als je het even zo wil benaderen. Kijk, de Heer geeft die uitzonderingsclausule. En dat is om iets duidelijk te maken. En wat wil de Heer duidelijk maken? Dat een onschuldig persoon, van wie de partner seksueel ontrouw is geweest, om daar de mogelijkheid te hebben na scheiding opnieuw te trouwen. Dus dan hoor je het, het gaat om dat onschuldige wat erin zit. En ik denk dat zaken zijn die we mee moeten nemen, mee mogen wegen. En dan goed, want we denken soms dat de schrift een boek is waaruit we zo de regels kunnen halen en alle zaken die voorkomen in het leven, daar zijn wel schriftwoorden voor. Nee. Maar echtscheiding op grond van immoraliteit, als ik het zo mag zeggen, is toelaatbaar, maar niet geboden. Goed, hè? Onthouden. Het is toelaatbaar, maar niet geboden. Nou, wat doet de Heer nou? Wat doet Jezus? Hij roept ze op tot de norm van de schepping. Hij laat zien wat de onveranderlijke bedoeling van God is. En wat de Heer ook doet, is hij legt alle nadruk op verzoening en niet op scheiding. Op het huwelijk en niet op die scheiding. Want heel indringend zegt hij in Matthäus 19 vers 6, we hebben het net gelezen, wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Dus we moeten het goed even tot ons laten doordringen. Mozes keurde scheiding niet goed en bevorderde die ook niet, maar het was om de hardheid van hun harten. En als je vrouw wegzendt, zegt dan de wet, dan moet je haar een scheidbrief meegeven. Want daarmee kwam ze in de positie dat ze kon hertrouwen. Want als ze die niet meekreeg, dan was het maar één mogelijkheid om in leven te blijven. Kijk, en die hele wet, die hele Mozaïsche wet die we lezen, die is voor Israël. En waar we heel goed voor moeten uitkijken is dat die wet van Mozes niet gegeven werd voor alle mensen, overal met voorbijzien aan de bedeling waarin men leefde. En wat u en ik moeten weten, mogen weten, dat pikken we gewoon op. Omdat God ons het hart geopend heeft. Wat heb je nodig op dit moment voor jouw wandel in genade? Dat is datgene wat Paulus zegt. Opdat wij zouden weten wat ons aangaat, zond God een apostel die ons zeggen moest en moet wat nodig is voor onze wandel op dit moment. Dat was Paulus. En dan kom je achter teksten en bijteksten. Waarvan ik denk, ja, het is gewoon goed om je dat te realiseren, dat zo werkt. Ik zit even te kijken. Ik zou kunnen zeggen, bijvoorbeeld Romeinen 16, vers 26. Dan zie je heel duidelijk, en ik begin in 25 te lezen, wat Paulus zegt. Romeinen 16, vers 26, gaat het maar om. En dat geeft dan aan tekst kennen we. We beseffen hem. Maar heel goed beseffen dat wat er staat. Nou, lees het maar. Hem nu, die bij machten is u te versterken. Naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus. Naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen. Maar thans geopenbaard. En door profetische schriften, volgens bevel van de eeuwige God, tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs, bekendgemaakt onder alle volken. Dus het gaat om een geheimenis dat geopenbaard moest worden. En waartoe heeft God het onthuld, geopenbaard, laten spreken? Tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs onder alle volken. En ik kan me ook niet anders voorstellen dat voor Paulus het dan eindigt met hem nu, of hem, de alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid in alle eeuwigheid. En dan zeggen we dingen tegen elkaar en beseffen we nog wel wat het ten diepste betekent. We zijn soms zo gewend aan die dingen standaard te zeggen, horen we nog wat de schrift zegt. Want wat Paulus zegt, dat is niet gericht aan het volk Israël. Het is ook niet gericht aan de gelovigen die door de prediking van het evangelie van de periode van Handelingen, daar is het ook niet voor bestemd. Want ze bleven onder de wet. En ze keken uit en liepen vooruit naar het hemelse, of nee, naar het aardse koninkrijk, zoals de profeten dat voorzegd hadden. Dus wat Paulus nou doet is, hij praat tegen de gemeente, het lichaam van Christus. Dus wat Paulus leert, wat Paulus zegt, wat Paulus ons voorhoudt, is voor de gemeente het lichaam van Christus. Efeze 1, vers 22. Is voor degene aan wie hij het evangelie, dat hij mag verkondigen, dat het voor hen bestemd is. En er zijn dingen die natuurlijk parallel lopen, absoluut. Dat laten we aan alle kanten laten we dat horen in predicaties. Maar een van de zaken waarin Paulus anders leert, heeft te maken met het onderwijs aangaande thema huwelijk. En je kunt niet, met alle respect, de scheidbrief voor Mozes voor de gemeente het lichaam van Christus laten gelden. Het zou zelfs in het meest ideale geval zo moeten zijn dat een gelovige te alle tijden vriendelijk en genade is. En genadig is. En dat in alles wat hij zegt en wat hij denkt, verzoening de boventoon moet voeren. Ik denk wel eens dat we soms te makkelijk denken. En denken van, oké, wat zegt de schrift? Is dat het? Oké, kan ik verder? Het is niet alleen maar wat is wel en niet geoorloofd. Maar vader, wat wilt u ten diepste zeggen voor mijn leven nu? Voor deze tijd. En dan lees ik Efeze 5 vers 25. Mannen, heb je vrouw lief, zoals ook Christus de uitgeroepen gemeente lief heeft. Goed lezen wat er staat. Zoals Christus de uitgeroepen gemeente lief heeft. Dat is niet de vrouw. Dat is niet de bruid van Christus, maar het is de gemeente die het lichaam is. En wie kan er ooit aan denken om te scheiden van je eigen lichaam? En zo zijn er telkens weer teksten die we ook al met elkaar gelezen hebben. Hè, zoals bijvoorbeeld in Efeze 5. En het is heerlijk om dat gewoon concordant te kunnen nalezen. Ik snap niet dat je, die zaken liggen er. En het is soms best moeilijk, maar het is geen romannetje dat je op je nachtkastje hebt liggen voordat je gaat slapen. Het is Gods woord. Daar moet je recht bij zitten, bij wijze van spreken. Daar moet je attent op zijn. En Efeze 5 vers 22 tot 24 zegt dan, omdat de man het hoofd is van zijn vrouw. En ik hoop dat het dat geklonken heeft. Zoals Christus het hoofd is van de uitgeroepen gemeente. En hij is de redder van het lichaam. Efeze 5, de versen 22 tot 24, vergelijkt u voor uzelf ook Efeze 2, vers 10. En wat zegt de schrift dan? Wat laat de schrift dan zien? De schrift geeft aan waar beide gelovigen zijn, is er in deze bedeling van genade geen voorbehoud ten aanzien van scheiding. Niemand kan immers scheiden van het eigen lichaam. Denk aan onze verbinding met hem, die onverbrekelijk is. En dat zou in onze aardse relaties zichtbaar moeten worden. En daarom is het gewoon goed om te weten wat er gezegd wordt, op welk tijdstip. We hebben dat dan versmald tot 5 puntjes waar we de zaak op doorchecken. En soms heel handig, maar de schrift zegt zo vaak en zoveel meer. Want dan zeggen we, ja, maar je moet zijn bij Efeze, Filippenzen en Colossenzen. Mee eens. Dat zijn de brieven waarin die volle genade staat, die voor ons in Christus Jezus in die laatste brieven bekendgemaakt is. Maar Paulus heeft voor dat moment ook gesproken over het huwelijk, en dat wil ik met u lezen in Efeze 7 vers 10. 1 Korinthe 7 vers 10. Nou nee, het gaat wel eens even anders. 1 Korinthe 7 vers 10. Daar staat dan, en eigenlijk zou je al eerder moeten gaan lezen, maar dat doe ik zo wel even. Nee, laten we toch maar beginnen bij 1 Korinthe 7 vers 2 tot en met 7 en dan lees ik daarna het tiende gedeelte. Ik zei net, ik zou best een hele avond alleen maar uit die Korinthebrief hebben willen lezen om de zaken helder te krijgen. Misschien heeft u zich ook afgevraagd, waarom doet hij er 3 avonden over? Nou, ik had er nog wel veel meer over willen doen, omdat dit zo ontzettend wezenlijk is. Ik denk wel, en dat neem ik mezelf kwalijk, dan ligt de zaak helder en gelijk bij mij. Maar het is zo wezenlijk dat we in de erosie van alle dingen om ons heen, die op ons afkomen, ons overspoelen, doorspoelen, dat we dat vaste van de schrift bezien. 1 Korinthe 7 vers 2. En ik begin maar even met vers 1 voor het grote begeleidje. Wat nu de punten betreft waarover gij mij geschreven hebt. Paulus geeft antwoord op vragen die er waren. Hè? Het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn. Maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben. En iedere vrouw haar eigen man. De man komen jegens zijn vrouw zijn echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. Het staat van twee kanten uit, hè? Ik heb het wel eens anders horen uitleggen hoor. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken door haar man. En eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. Onthoud dat elkander niet, tenzij met onderling goed vinden en voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen. Opdat niet de Satan u verzoeken, wegens uw gemis aan zelfbeheersing. Dit zeg ik om u tegemoet te komen, niet om u te bevelen. Ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ik zelf. Doch iedereen heeft van God zijn bijzondere gaven, de een deze, de ander die. Maar tot de ongehuwde en de weven zeg ik, het is goed voor hen indien ze blijven zoals ik. Indien ze zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Fijn als je dat binnen de context laat staan waarin Paulus het gezegd heeft. En dan ben ik bij vers 10. Doch hun die getrouwd zijn, beveel ik, maar niet de Heere, of beveel ik niet, maar de Heere, sorry, dat een vrouw haar man niet mag verlaten. Ja, ondanks alles, hoor, ondanks de fout die ik maak, hij geeft gezaghebbend apostolisch onderwijs. Denk eraan. En je moet er geen tegenstelling van maken wat men dan wel eens graag doet. Maar wat de Heer zegt en wat de apostel later in zijn opdracht zegt, dat zijn zaken die belangrijk zijn, gezaghebbend zijn. Doch hun die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Heere, dat een vrouw haar man niet mag verlaten. Is dit toch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen. En een man moet zijn vrouw niet verstoten. Maar tot de overige zeg ik, niet de Heere, heeft een broeder een ongelovige vrouw die erin bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten. En een vrouw moet, als ze een ongelovige man heeft en deze erin bewilligt met haar samen te wonen, die man niet verstoten. Want de ongelovige man is geheiligd. Even kijken. Even kwijt. Maar even kijken. Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw. En de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn zij heilig. Maar indien de ongelovige haar verlaat, laat hij haar verlaten. De broeder of zuster is in dit geval niet gebonden. Tot vrede heeft God u geroepen. Want hoe kunt gij weten, vrouw, dat gij uw man zult redden? Of hoe kunt gij weten, man, dat gij uw vrouw zult redden? Tot zover. Wat Paulus doet hier, is eigenlijk aangeven hoe het zit. Niets kan ons scheiden van hem. En niets kan hem scheiden van ons. En net zoals God ons nooit verlaten heeft en verlaten zal, zo moeten we elkaar niet verlaten. Verzoening moet regeren. Echtscheiding behoort niet tot de mogelijkheden. Als je nou kijkt, zie je dat er onder de wet twee redenen worden genoemd als grond voor echtscheiding. Fysieke onvolkomenheid, iets onbehoorlijks, en ontrouw. Dat wordt onder de bediening van onze Heer, van Christus, teruggebracht tot één. En dit werd verder teruggebracht tot nul voor hen die in de geest met hem verenigd werden. En dan staat Paulus echtscheiding toe, nadat een gelovige door zijn of haar ongelovige partner in de steek is gelaten. En ik denk dat het goed is om gewoon te kijken. We hebben gezien vers 8 tot 9, de ongehuwde en de weduwe. De versen 10 en 11, de gehuwde. En de overige in vers 12 tot 16. En in die versen 12 tot en met 16 moet je wel weten, het gaat hier over de gemengd gehuwde. En ik denk dat het gewoon goed is als je hier aan toevoegt wat vers 39 zegt in datzelfde hoofdstuk. Dus 1 Korinthe 7 vers 39. Waar moeten we dan aan denken? Er staat: een vrouw is gebonden zolang haar man leeft. Maar indien haar man is ontslapen, is zij vrij om te trouwen met wie ze wil, mits in de Heere. En dat geldt natuurlijk vice versa, ook voor de gelovige man. Het gaat hier, in dit gedeelte, dat moeten we wel even weten en voor ogen hebben, om ongelovigen die huwen. En dan gaat één van hen tot geloof komen. Moet je dan scheiden? Daar geeft Paulus antwoord op. En Paulus is helder. Als de ongelovige partner erin bewilligt met de gelovige samen te wonen, moet die gelovige geen toevlucht zoeken tot scheiding. Geen toevlucht nemen tot scheiding. En als reden zegt hij dan: die ongelovige man, vrouw, dat kind is geheiligd, dus met die gelovige verbonden, er is een relatie. En wil de ongelovige niet blijven, dan is de gelovige in feite niet gebonden. Niet gebonden aan die partner, aan natuurlijk zelf. Maar je kunt dit niet, wat hier staat, zien als een soort basis voor echtscheiding. Op de algemene grond van verlating of wat dan ook. Ik denk dat dat zegt degene die ik nagelezen heb, John Stott, het is geen christelijke optie. Die keus ligt er niet. Dus als je het nou goed bij elkaar gaat zetten, en dan gaan we, als we dat klaar hebben, rustig koffie drinken. Kijk, als ik het in, even kijken hoeveel punten ik heb genomen. Ik heb er 3 bij elkaar gezet. Als ik het nou rustig even op een rij zet, wat ik gedaan heb voor de pauze, dan is dat: God schiep in den beginnen man en vrouw en stelde het huwelijk in. Waartoe stelde God dat huwelijk in? Dat de menselijke seksualiteit in het huwelijk vervulling vindt en het een exclusieve, liefdevolle, levenslange verbintenis is. Als je kijkt hoe de schrift spreekt over scheiding, dan wordt die nergens geboden of zelfs maar aangemoedigd Zelfs als er reden is om, want bijbels gerechtvaardigd staat er dan mooi, dan blijft het een droevige afwijking van de goddelijke norm. En dan krijg je in het derde punt, echtscheiding en hertrouwen zijn toelaatbaar op twee gronden. Als ik dat zeg, echtscheiding en hertrouwen zijn toelaatbaar op twee gronden, dan heb ik het niet over verplicht. Hè? Het is niet verplicht. En nou wil ik toch even heel graag iets tegen je zeggen. Want die twee punten ga ik u zo noemen. Maar voor ik die tegen u zeg, zeg ik er onmiddellijk bij, het zijn geen regels. Het moet niet zo zijn dat wat ik ga zeggen, of dat wat er gezegd wordt, als regel gaat gelden, want dan krijg je, waar ik me af en toe zorgen over maak, dat je de schrift hebt met het evangelie van genade, liefde en verzoening, en daarnaast een soort wettisch-achtige traditie. Wij binnen EH, of zo. Maar ik wil het heel anders formuleren. Want ik wil niet dat anderen gemeten worden met zaken die, eerlijk gezegd, niet met de schrift te maken hebben, maar met wat we gewoon zijn. En ik zeg het zorgvuldig, bedoel ik. Maar ik denk wel eens, en genade is een risico, ik besef het zo goed. Maar we horen het evangelie van genade. En we willen er naar leven, met elkaar. In het huwelijk dat we hebben. In de opvoeding van onze kinderen. In het samenleven. Als familie. In de gemeente die we zijn. En als je het evangelie van genade hebt, dan horen daar geen regels bij. En je krijgt heel snel, dat is inherent aan een groep geloof ik, maar je krijgt heel snel dat anderen die op een andere manier met zaken omgaan, of geen ruimte krijgen, of worden weggeschoven, of zich dan bij ons niet welkom voelen. Of laat ik het bij ons even weghalen, zich dan niet welkom voelen. Want er wordt naar hen gekeken op een bepaalde manier. Ik heb daar het verdriet van meegekregen. En ik denk, waar blijft nou mijn genade, Vader? Waar blijft bij ons de genade? Als we de ruimte zelf krijgen en beseffen hoe moeilijk het is voor de ander, en tegelijkertijd dan mensen zouden gaan beoordelen. Laat ik het even daarbij laten. Ik wil dus twee opmerkingen tegen je maken. En nogmaals, dit zijn geen regels. Ik wil vermijden dat zaken die de schrift zegt, dat tot een soort regelboekje wordt. En ik ben zo ongelooflijk dankbaar wat u ook vindt van de punten en de komma's, wat sommigen dan een beetje lacherig zeggen over de concordante vertaling. Ik ben zo ongelooflijk dankbaar dat God ons die heeft gegeven, waardoor helder wordt wat er staat. Eerste opmerking. Ik maak er twee en dan gaan we koffie drinken. Een onschuldig persoon. Onschuldig persoon mag scheiden van de partner als deze laatste zich schuldig heeft gemaakt aan ernstige seksuele immoraliteit. Zo zou u bijvoorbeeld Romeinen 7 vers 3 moeten lezen, daar kom ik na de pauze nog even op terug. Als een gehuwde vrouw met een andere dan haar eigen man een relatie begint en ze is gehuwd, dan heet ze echt breekster. Zou een man overleden zijn, dan was er totaal geen grond om haar zo te noemen. Maar je kunt net, zoals we net gelezen hebben, 1 Korinther 7 vers 11 en Romeinen 7 vers 3, kun je niet uitleggen als alleen de dood scheidt. Is ze gescheiden, dan is er een beëindiging van het contract, dan is ze niet langer gehuwd. En als je dan kijkt hoe Romeinen 7 vers 3, dat zullen we straks bekijken, hè, maar neem het maar even mee. Dat hebben we op een bepaalde manier vertaald en daardoor komt het niet meer bij ons over. Kijk, wat Paulus aan het doen is, Paulus is niet bezig met een verhandeling over het huwelijk, maar Paulus zegt het gaat om de rijkwijde van de genade. En dan zegt een vers als Romeinen 6 vers 8. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Daarbij weten, enzovoort. Indien wij dan met hem gestorven zijn. En dan krijg je zo'n vers waar we als gemeente ons zo in verheugd hebben. En misschien nog wel in verheugen. Maar waar we avonden op de studie mee bezig zijn geweest, Romeinen 8 vers 1. Dan is er niets ter veroordeling. Er is geen wet. Er zijn geen regels die wij mogen verzinnen en anderen mogen opleggen. Het is Romeinen 8 vers 1 wat gewoon zegt, het is evangelie, het is goed bericht. Het is het evangelie van onze redding. Dus goed onthouden, Paulus geeft in de eerste Korinthebrief, het zevende hoofdstuk, antwoord op vragen vanuit de gemeente te Korinthe. Hij is niet bezig met een verhandeling over het huwelijk. Maar hij wil etaleren de rijkwijde van genade. Eerste regel. Eerste opmerking. Een onschuldig persoon mag scheiden van de partner als deze laatste zich heeft schuldig gemaakt aan ernstige seksuele immoraliteit. En de tweede opmerking. Een gelovige mag erin toestemmen dat haar ongelovige man of vrouw hem of haar verlaat als deze weigert nog langer samen te leven. En wat je dan wel moet meewegen, in beide gevallen wordt die toestemming met tegenzin gegeven. En ik denk dat dat goed is om dat ons te realiseren. En ik denk dat we ons dat moeten bewust zijn, met tegenzin gegeven. Het kan niet anders meer. Dat is die weg die gegaan moet worden. Maar als de ongelovige erop staat te vertrekken, dan is die gelovige, zoals we dat dan zeggen, niet gebonden. En daar wil ik graag het tweede deel nog even met je naar kijken. Koffie. Als we gaan kijken naar wat ze dan met een mooi woord noemen, of een mooie woord noemen, onherstelbare ontwrichting. Als alleen onherstelbare ontwrichting grond van handelen zou zijn, dan wordt een echtscheiding wel erg makkelijk. Het gaat dan ook meer over zelfvervulling dan zelfopoffering. Men gaat niet meer voor zichzelf, of niet meer voor de ander, maar voor zichzelf. En raakt een huwelijk dan zomaar vanzelf ontwricht? Dus het gaat om de pastorale praktijk in dit tweede deel. En waar ik heel erg bang voor ben altijd, dat die pastorale praktijk niet moet leiden tot een soort, moeilijk woord, casuïstiek. Een poging moet worden om in alle mogelijke gevallen te voorzien. Maar de pastorale praktijk moet niet een soort casuïstiek zijn, want dan ligt de wet heel dicht erbij. Want juist die casuïstiek kan dan heel snel wettische trekjes krijgen. Het kan dan ook niet, hopelijk hebt u dat ook niet verwacht, het kan ook niet dat er een lijstje met overtredingen kan worden aangelegd. En dat lijstje gaat dan vervolgens gelden als een soort regel om te bepalen of scheiding dan wel of niet kan. Dus dat is niet wat precies gezegd wordt. Vandaar ook dat ik net die opmerking maakte over wegblijven van regels. De schrift zet ons op een spoor. Wat wij graag willen met elkaar, en dat wil elke gelovige hoor, absoluut, het heeft niks te maken met alleen EH, alsjeblieft niet. Elke gelovige wil een wandel, een praktijk, die gefundeerd is op wat de schrift zegt. En ik denk dat er een aantal zaken zijn, behoeften zijn, dringende pastorale behoeften die we allemaal zouden moeten kennen. Want huwelijk, echtscheiding, neemt de schrift ernstig. Zeer ernstig. Er is absoluut, dat is de eerste die ik bedoel, dringend behoefte aan grondig Bijbels onderwijs over huwelijk en verzoening. Het gaat niet om wat iedereen vindt, maar de goddelijke bedoeling en goddelijke norm moet klinken. Exclusief, toegewijd, levenslang, trouw. En ik denk dat moet klinken, praktisch en duidelijk in het onderwijs. Hoe gaat dat? Hoe werkt genade in de praktijk? Hoe schenk je genade? Hoe werken we datgene wat God ons geeft uit tussen twee mensen? Genade, liefde en verzoening. Mooie woorden. Praktijk in je leven. Dan ook praktijk in je huwelijk. Verzoening staat centraal. En daarom heb ik de lange aanloop genomen. En dat heb ik bewust gedaan. Als je wilt praten over echtscheiding, moet je eerst spreken over huwelijk en verzoening. Daar ligt het accent. Dat moet besproken worden. Want het huwelijk en het evangelie is het goede nieuws van de verzoening. Ik denk, en ik heb dat van de zomer gedaan met een jongere, wat oudere jongerengroep, als ik het zo mag zeggen, heb ik gewoon eens met ze gesproken over het huwelijk. Wat zegt God daarvan? Want hoe gauw niet sluipt er in een huwelijk iets wat gaat irriteren, wat tot ontevredenheid uitwerkt. En laat je dan de ander vallen of komt er dan ruimte die een ander wil gaan benutten? Ik dacht nog even om, toen ik die opmerking las in een van de dagbladen, de christelijke bladen die er zijn. Waarom geven wij geen huwelijkscatechese voor mensen die bijvoorbeeld 5 jaar getrouwd zijn? Waarom zeggen we niet de vraag, stellen we hen niet de vragen die we ook onszelf zouden moeten stellen? Bidden jullie nog samen? En ik denk dat dat belangrijk is. Ik schiet daarin, of we schieten daarin tekort. Het klinkt veel te weinig. En we denken wel eens, het heeft geklonken, dus zal het wel bekend zijn. Nee. Er groeit in ons midden een generatie op die behoefte heeft, weten mag, weten moet van wat is Gods norm in deze. En u zult van mij en ook van anderen niet horen als u een vraag stelt, kan dat nou maar, dat samenwonen? Dan is dat niet de eerste vraag die gesteld moet worden. Ik denk dat dan helder moet zijn, wat is dan het huwelijk? En behalve dat er behoefte is aan grondig Bijbels onderwijs over huwelijk en verzoening, is er in de tweede plaats heel veel behoefte, een grote behoefte aan voorbereiding op het huwelijk. En ik heb het boekje uitgegeven aan één, het echtpaar zit hier toevallig ook nog, maar je zou geestelijk gerijpte echtparen moeten inschakelen, cursus moeten organiseren en dan niet even weggeprakt op een avond, maar met elkaar eten, praten, woord open doen en op die manier je voorbereiden op de stap die je gaat zetten. Het is een hele grote stap. Er is behoefte dus aan voorbereiding op het huwelijk. Niet alleen grondig Bijbels onderwijs voor een ieder van ons, voor een ieder in de gemeente, voor elke gelovige, maar ook in het stel dat gezegd heeft, we willen trouwen. En derde punt wat ik wil zeggen, over behoeftes gesproken, de vierde dringende pastorale behoefte. Er is behoefte aan een bediening van verzoening. Klinkt een beetje bijzonder denk ik nu. Maar is het nou zo dat in een huwelijk van gelovigen mag verwacht worden dat verzoening hoge prioriteit heeft? Veel mensen zouden hulp moeten zoeken. Eerder hulp moeten zoeken. Ik denk wel eens, waarom ben je niet eerder geweest? Heb je niet eerder gebeld? Waar kan je terecht met je probleem? Waar kan je terecht voor begrip, maar ook voor advies, voor die Bijbelse lijn die God trekt? Het mag nooit zo zijn dat jij alvast denkt voor degene die je gaat bellen, het zal wel te druk zijn. Die gaat alles voor aan de kant. Waar kan je terecht met je vragen? Het kan zijn dat een stel belt dat net getrouwd is. Kunnen we nu komen? Ja, kom maar. En dan kun je praten met elkaar. En soms voorkom je daarmee een enorme zaak. Gewoon, hoe zit dat nou? Behoefte aan een bediening van verzoening. En in de vierde plaats, diezelfde grote pastorale behoefte is er in het pastoraal zorg treffen voor gescheiden mensen. En dan kunnen we zeggen, daar ben ik het mee eens, gelovigen lopen niet de weg van de wereld. God legt de lat terecht hoog. En Gods doel van duurzaamheid moet gestalte krijgen, ja. Maar als nou in de gemeente het moment daarvoor komt dat er een huwelijk wordt gesloten waarbij een gescheiden persoon aan de orde is, dan zou de gemeente er zeker van moeten zijn, mogen zijn, dat het hertrouwen valt binnen de Bijbelse toelaatbaarheid. En dat er met het echtpaar dat gaat trouwen in die constellatie ernstig en diep is nagedacht en gebeden. U kunt een hoop van me zeggen. Maar het is niet dat ik zomaar iets doe. Maar dit is een worsteling, dit is bidden, dit is... Vader, mag ik tot uw eer zijn in alles? En mag ook datgene wat gebeurt tot eer zijn in alles? Dus er is behoefte, grote behoefte aan pastorale zorg voor gescheiden mensen. Want even onthouden. Als in de verwarrende wereld waarin u en ik leven, die boze eon, zoals dat dan heet, als daar een gelovige zover komt dat hij hertrouwt, dan denk ik dat wij er zeker van mogen zijn dat God daar in uiterste genade mee omgaat. Ik grijp daarvoor terug op de concordante vertaling van Colossense 2. En ik lees u vers 13. En ik begin even iets eerder te lezen in vers 11. In hem ook, zegt Paulus daar in Colossense 2, vers 11, maar het gaat me om 13b. In hem ook werden jullie besneden met een besnijdenis, niet met handen verricht, in het afstropen van het lichaam van het vlees, in de besnijdenis van Christus, gezamenlijk met hem begraven zijnd in de doop. In hem ook werden jullie gezamenlijk opgewekt door het geloof, in de werkzaamheid van God die hem opwekt uit de doden, ook jullie die dood zijn voor de krenkingen en de voorheid van jullie vlees. Hij maakt ons, dan dat gedeelte ging het mij, hij maakt ons gezamenlijk levend met hem, ons genade schenkend voor alle krenkingen. God gaat in uiterste genade met zaken om. En als ik dan zou zeggen, alleen de dood scheidt, hoe ga ik dan om met degene die door hun partner in de steek zijn gelaten? Zijn ze dan vrij om te hertrouwen of blijven ze levenslang gebonden aan die partner? Ook als zij het niet waren die overspel pleegden, nog scheiding zochten. Verspeelt een gelovige die scheidt door te hertrouwen zijn of haar redding? Want als je zegt alleen de dood scheidt, dan leg je de gescheiden gelovige een afschuwelijke last van ellende en schuld op. En ook al houdt men het vol zo te leven, dan nog is er sprake van lijden. Ik denk dat het goed is om ons dat te realiseren. Dit zijn zaken die spelen, gespeeld hebben en zolang de Heer het hoeft, zullen blijven spelen. Want als je gewoon leest wat er staat, in bijvoorbeeld Romeinen 7, vers 3, dan staat er, en laten we het maar even opzoeken, misschien heeft u het nog voor u liggen. Dan staat er, want, vers 2 in Romeinen 7, en ik lees tot en met 3a. Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft. Wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet die haar aan die man bond. Als je dat letterlijk vertaalt, staat er, want de gehuwde vrouw is gebonden aan een levende man door wet. En als je dan daarna pakt wat Paulus zegt in 1 Korinthe 7, vers 15. Maar indien de ongelovige haar verlaat, laat hij haar verlaten. De broeder of zuster is in dit geval niet gebonden. Dan is die verlaten gelovige niet langer gebonden aan de ongelovige. Maar nogmaals, wat heel bijzonder is, is je realiseren wat er staat. Want is het nou zo, in sommige kringen is het zo, dat een gelovige zegt, de ongelovige wil niet langer, ik ga scheiden, want enzovoort. Er zijn er die in hun doen en laten de schrift willen volgen. En ik denk aan het gesprek, dat pastorale gesprek wat ik had, niet voor niks gisteren denk ik, waarin degene die mij belde zich beriep op Romeinen 11 vers 36, alles is uit, door en tot hem. En het was ontwapenend ontroerend dat degene die mij belde zei dat hij de hogere weg wilde gaan, die van de genade, van de liefde en de verzoening. Misschien heb ik in het begin wel heel erg wettisch gereageerd en wettisch afgerekend. Maar is het niet zo dat God mij de ruimte geeft? Dan mag ik toch ook op mijn plek de ander die ruimte geven. Ik blijf, zei de persoon. Want ik verwacht het van hem. Met alle fouten die de ander heeft en die ik heb. Maar ik wil de weg gaan die God me te gaan geeft. Ik wil geen andere weg. Ik wil die weg gaan. Het is niet zo makkelijk, even makkelijk gezegd. Maar het is ten volle en ten diepste. Dat kan de mogelijkheid zijn. Paulus geeft antwoord op de gemeente in 1 Korinthe 7. De vragen van de gemeente te Korinthe. Dat kun je niet zo overbrengen naar deze tijd. Wat God samenvoegt, scheiden de mens niet. Maar is er een scheiding, dan is er een contractbeëindiging. Dan zijn ze niet langer gehuwd. En eerlijk gezegd kom ik nergens in de Bijbel tegen dat in Gods ogen die twee nog gehuwd zouden zijn. Verwijdering en scheiding, ja. Dan wordt wat God samenvoegde uit elkaar getrokken. Maar als nou in de genade waarin we staan, in het, God die, we hebben het net gelezen vanuit de schrift. Maar is er dan sprake van hertrouwen? Dan zou het niet zo moeten zijn dat gelovigen het paar nawijzen. En dan constant laten merken, maar eigenlijk zijn jullie maar tweede rangs. Ik denk dat de schrift ons heel helder wijst. En ik pak de schrift terug, want ik kan er niet buiten. Efeze 1 vers 7, concordant vertaald. In hem hebben we de vrijkoping door zijn bloed. De vergeving van de krenkingen. In overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. Die hij laat overvloeien in ons. Ik wijs een ander niet na. Die weggaat. Ik beschouw die anderen die getrouwd zijn, die hertrouwen willen, niet als tweede rangs. Maar ik denk wat Paulus zegt in Efeze 4 vers 2. met geduld elkaar verdragend. Ik denk dat dat versen zijn die we ons zouden moeten realiseren. Dat met geduld elkaar verdragend is ook een zaak die in het huwelijk geldt. We weten het. En we zouden datgene wat we horen en weten ook in de praktijk moeten brengen, juist in praktijk moeten brengen naar elkaar toe. Als nou alles uit, door en tot hem is. Dan is dat, en je wil die weg gaan. Dan is dat een weg die een gelovige gaat. En hij mag rekenen, zij mag rekenen op God. Die zich niet van hem, van haar afkeert. Ook datgene wat krenkt. Daar is genade voor. En niet makkelijk. Maar wij zouden niet, als het ons niet overkomen is. Als het onze kinderen niet overkomen is. Gebeurd is. Dan zou onze houding er niet eentje moeten zijn met van hoogmoedigheid. Of van oordeel. Maar zouden we bewogen moeten zijn met dat echtpaar? Zouden we naast ze moeten gaan staan en delen in het lijden van hen van wie het huwelijk is stuk gelopen? Ik denk dat het enorm is als je, en ik lees Colossenzen 3, concordant, de versen 12 en 13. Want wat is nou wat ons wijst? Dat is wat de schrift zegt. En wat zegt Colossenzen 3? Doet dan aan als Gods uitverkorene, heilige en geliefde. Dat is wel iets om je uitgebreid over te verbazen. Dat er beter anderen kunnen kiezen dan mij, vader. Doet dan aan als Gods uitverkorene, heilige en geliefde. Medelijdend mededogen, mildheid, ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid, geduld. Elkander verdragend en wederzijds genade schenkend in geval iemand tegen iemand een klacht heeft. En zoals de Heer jullie genade schenkt, zo ook jullie. Colossenzen 3, vers 12 en 13. En ik grijp terug. Op Efeze 4 vers 31. Laat alle bitterheid en gramschap en toorn en geroep en lastering van jullie worden weggenomen, tezamen met al het kwade. Word echter naar elkaar, en vandaar dat Colossenzen 3 erbij staat als verwijzing, word echter naar elkaar mild, innerlijk welwillend, elkander genade schenkend, zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. Dat is geen regel handhaven en tot enzovoort, maar het is genade betonen. Wat je nou hoort, ik heb natuurlijk een paar keer mensen de dienst geleid van een huwelijk, van een hertrouw. En dat is altijd, zo werkt dat pastoraal, nadat er uitputtend en langdurig is gesproken over datgene wat de schrift zegt. En over dat wat het hart zegt. Het hart leeft, het hart beweegt. Ik denk, als wij nou binnen Emanuëzer het evangelie van genade hebben. Waarom wordt me dan verweten, ons verweten, tegen me gezegd. Dan is jullie genade maar hard. En dat zijn opmerkingen die ik niet kwijtraak. Die in mijn hart meegaan. Want God gaat met ieder mens zijn weg. Romeinen 11 vers 36. En in het proces hoort u in predicaties de laatste maanden stellig duidelijk. God ziet geen mens over het hoofd. God schrijft nooit een mens af. En die mens die weggaat en tot het inzicht komt en er zijn fouten gemaakt, ja, moeten wij die dan omdat onze fouten niet zichtbaar zijn geweest of geworden, aan die zijlijn blijven staan. Die mens mag toch weer zijn plek innemen in de gemeente. Ik kan me niet voorstellen dat genade alleen geldt voor gelovigen die hun zaken op orde hebben. Ik zie om me heen een gebroken wereld. En in die gebroken wereld hebben wij de mogelijkheid gekregen, dat evangelie van genade, dat we mogen herouten gekregen. Gods liefde voor zondaren, voor vijanden. Romeinen 5 vers 8 tot 11 is echt zo'n enorm gedeelte. Als genade zou gelden voor gelovigen die hun zaakjes voor elkaar hebben, dan is dat dus genade op grond van verdiensten. Maar het handelen gaat van God uit. Die schepselen die fouten maken, lief heeft. En wij mogen die liefde kennen en leven en in onze wandel van hem zijn. Het gaat niet om iets wat wij zouden hebben, maar het gaat om iets in hem, zijn liefde voor de mens. Ik denk dat dat het punt is. Het is niet, jij moet worden zoals ik ben, maar het is, jij bent aan het groeien, ik ben aan het groeien. En dat geldt ook voor de zaken van het huwelijk. Als in een huwelijk, als bij mensen. En ik heb u de zaken genoemd vanuit Paulus. En ik heb u de punten stuk voor stuk geprobeerd te zeggen. Als daar het komt tot een echtscheiding, dan is dat huwelijk beëindigd. Dan is er contractbeëindiging. Dan is er daarna de ruimte om te hertrouwen. En niet, dat heb ik aan alle kanten in voorzichtigheid, te voorzichtig vinden sommigen, in voorzichtigheid gezegd. We hebben gehoord hoe God de zaken van het huwelijk en van de seksualiteit helder aangeeft. Het is niet, ik wil, het is vooral, ik wil tot zijn eer zijn. Wilt u me daarin helpen? En jonge mensen mogen daarin geholpen worden, gewezen worden, met ze meegelopen worden. De constante erosie van Gods normen. Van de weg die God wijst met gelovigen. Die constante erosie tast het aan. We zeggen dan, genade is liefde in actie. Gods liefde in actie, ja. En volgens mij is harde genade, genade die getoond zet wordt, in het tot wet verheffen van allerlei door mensen aangedragen regels en voorwaarden. Ik lees dat niet bij God. Ik lees in Gods woord ruimte en liefde. Ik lees in Gods woord onvoorwaardelijke liefde. En in de weg die God gaat met mensen, in de weg die mensen leven, komt het afschuwelijke voor dat een huwelijk niet verder kan. Dan wordt er gescheiden. Let wel, niet elke echtbreuk is geen reden om. Het is dus niet zo, echtbreuk dus. Nee. Ik sta biddend naast degene die weggaan, die na echtbreuk doorgaan. Opnieuw zoeken naar verband, naar verbondenheid, naar verbinding, naar alle zaken die er mogen zijn. Dat ik getrouwd heb, was niet het scheppen van een precedent. Want als een stel bij me komt, en een van de twee is uit een gescheiden situatie, dan is het tijd voor een gesprek. En waarom? Omdat we daar zitten. Aan de ene kant beseffen, het is nooit buiten God om. Het is niet buiten God om. Dit ook niet. Dit wat we niet hadden gezocht. Wil je ons huwelijk bevestigen? Dan is het tijd voor een gesprek, zei ik. En dan kan het zijn, of dan is het zo, dat in dat gesprek getoetst wordt wat er speelt, gehoord wordt wat er aan de hand is, wat de vraag is. En heel duidelijk, hoe sta je dan voor God samen? En wil je dat, hoe je staat voor God, samen verder beleven? Het is een hartenzaak. Ik kan mensen niet wegwijzen. Want het is het leven dat geleid wordt in alle moeite en pijn, maar niet zonder hem. Pastoraal werk is dus ook, en dat geldt voor u ook, als niet als de pastoor misschien, maar wel als degene die pastoraal met mensen mag praten, omgaan, liefhebben. Die loopt tegen gemaakte keuzes op. En vanuit Gods woord liefdevol ermee omgaan. Voor een gelovige, en het hoeft niet speciaal iemand van EH te zijn. Maar voor een gelovige en de pastoor is dat een confrontatie met de gebrokenheid van deze wereld. Maar ten diepste, daarbovenuit, daardoorheen, bewustwording van de liefde en de genade van God. Zaken worden geestelijk rechtgelegd. Zaken worden praktisch uitgewerkt. Ik heb geen standaard, dat is er niet. Elk pastoraal probleem heeft zijn eigen kanten en zijn eigen aanpak. Zo heeft dat ook met een stel dat bij me komt, mogen we trouwen. Wil je ons bevestigen? En als er zaken zijn die gezegd moeten worden naar elkaar toe, dan doen we dat. Want we hebben God, en ik citeer een broeder, we mogen God toch kennen als de liefhebbende Vader die ons in onze zwakheden tegemoet komt. In Christus heeft hij ons alles gegeven. Zijn hart staat altijd voor ons open. Als wij ons naar hem uitstrekken, alles van hem verwachten, zal hij ons nooit in de kou laten staan. We zijn sterveling. We kunnen niet in volmaaktheid, volgens een ideale standaard leven. Ons leven is in gebrokenheid. Pas als we levend gemaakt zijn, pas dan kunnen en zullen we leven zonder te zondigen, zegt de broeder. God betoont ons genade. En zoals hij ons genade schenkt, zo mogen we ook de ander genade betonen. Laten we niet beperkt zijn in onze genade, maar die ook schenken aan iemand die dat niet zocht, maar toch een scheiding moest ondergaan. Het verdriet dat zo iemand is aangedaan, moeten we dat verzwaren met een ondraaglijk juk? Of geven ze iemand de ruimte om opnieuw te mogen trouwen en weer een weg van genezing op te gaan? Einde, laten we liefhebben en genade betonen. Het valt niet makkelijk te kwalificeren. Maar het is ook niet, oh, dan doe ik dit, want EH trouwt me toch wel. Nee, ik denk dat dat hopelijk door mijn manier van bij u neerleggen wel duidelijk is. Wat constant klinkt in elk gesprek, dat is Gods woord. En iemand die Gods woord spreekt en van de liefde ondersteboven is, van de liefde van God, die is ook van harte bij die ander betrokken. En ik denk dat dat zaken zijn die we ons moeten realiseren. Van harte bij die mens betrokken. En ik denk dat daarom, ik heb een aantal huwelijken mogen leiden. Mogen bevestigen. Waarin het niet standaard was ervoor. Waarin scheiding was, waarin allerlei andere dingen waren. Want het gaat er helemaal niet om wat het allemaal was. Maar ik heb het gedaan. Omdat ik de nieren geproefd heb, het hart heb gehoord. En gezegd, ik snap het. Ik begrijp dat van het schrift zegt, klaar. Dus ik kan u niet zeggen, dit is de regel, want die is er niet. Ik hoop u wel, op grond van wat ik gezegd heb, ik hoop u wel gezegd te hebben, duidelijk gemaakt te hebben, dat er mijn zinsdienst ook genade is naar echtscheiding. En dat als dan er biddend, worstelend, noem het maar op, gekozen is door degene die dat doet, om het huwelijk te bevestigen voor Gods aangezicht, dan moet u dat wel weten, dat het niet zomaar is. Maar dat de weg van de genade is. En dat God ons toerust om op die weg van genade te wandelen tot zijn eer. Ik ben een heleboel zaken zo. Maar dit is niet 1, 2, 3 en makkelijk. Maar het is wel zo. Zelfs als we God krenken. Wanneer we dingen doen waarvan we misschien later of misschien al op het moment dat we ze gedaan hebben beseffen. Dit was, o vader, zo tegen uw wil. Ik heb u op uw hart gestaan. Zelfs dan draagt God je in zijn liefde. En altijd, altijd zijn zijn genade en liefde groter dan onze misstappen. En ik denk dat dat de weg is. Zou dan, als een huwelijk mislukt, of als een huwelijk moet komen tot de beslissing, dit wordt echtscheiding, zou dan ineens alles wat we leren, alles wat we geloven, alles wat de schrift zegt, ineens daar in een uitzondering komen te staan? Is dan de apostel van de genade ineens veranderd in een onbuigzame wetgever? Ik kan niet anders dan nu de dingen zeggen zoals ik ze gezegd heb. En ik ben me zeer wel bewust dat ik dit eerder had moeten doen, maar daar waren fysieke ongemakken. Dat oog heeft ertussen gezeten. Maar tegelijkertijd besef ik, ik heb dit zo graag met u willen delen. Ik loop er al zo'n tijd mee om. Ik praat regelmatig met vader, dat kan zijn, waar dan ook, dat ik tegen mensen gezegd heb, nee, het kan niet. En dat heb ik meegenomen. Dat heeft me bepaald. En ik denk dat als ik de schrift neem in zijn ruimte, dat ik niets afdoe aan de heiligheid van het huwelijk, maar in die gebrokenheid waarin we staan, niet als nee, in die gebrokenheid waarin mensen terecht kunnen komen, en dan helpt het niet meer als ik zeg, had dan eerder gebeld, lieverd. Ach, wat hebben jullie nou toch? Nee, als die gebrokenheid het wint, er is in deze wereld, en het komt tot een scheiding, dan is er einde van dat huwelijk. En als God dan geeft, denk ik, in genade of wat dan ook, alles is uit door en tot hem, dat iemand zegt, en ik toch ben iemand tegengekomen, dan is het tijd voor een gesprek. En dan komen we daar samen altijd uit, omdat we Gods woord open doen. Ik hoop dat ik u wat heb mogen meegeven. Ik hoop ook dat bij alle dingen die geklonken hebben, ik u heb duidelijk gemaakt hoe het zit met huwelijk, met scheiden en met hertrouwen. En daarom denk ik dat, en dat wil ik u best, beleid is een zwaar woord, maar je denkt altijd, ik heb hier te weinig over gesproken. Of er is te weinig over gesproken. Want het is zo wezenlijk, in de tijd waarin we leven, ten aanzien van de dingen die gebeuren, dat helder, helder, helder klinkt, klinkt, klinkt en blijft klinken wat God zegt. Ik hoor jonge mensen met problemen worstelen. Waarvan ik denk, ik heb tekortgeschoten. Ik hoor mensen vragen over zaken dat ik denk van, het is niet helder genoeg geweest. Of is het voor ons wel bekend geweest en heeft het niet, ik weet het niet. Ik denk dat het een ernstige zaak is. Maar het is goed om het met elkaar besproken te hebben. Ik wens u Gods nabijheid en geest in een driedubbel deel toe, want daar heb ik voor gebeden, telkens weer. Dat mag doorwerken, doorklinken, doorwerken, dat wat ik gezegd heb. Ik ben me goed bewust dat u niet in één keer alles op een rij hebt. Ik heb er ook maanden over gelezen, voor gebeden, mee geworsteld, met de broeders over gesproken. Ik denk dat ik niet anders kan. En als iemand bij me komt, zeg ik, daar gaan we over praten. En dan kan ik de stap nemen om dat te doen. Niet buiten hem om, altijd samen met hem. En ik denk dat het goed is om ons dat te realiseren. Er is zoveel wat rommelt. En God geeft ons gelukkig. Zo'n onherroepelijke nabijheid en liefde. En God houdt niet terug wat die begonnen is in uw en mijn leven. Ook niet als de gebrokenheid plaatsvindt. En wat een heerlijkheid zal het zijn als we straks de Heer tegemoet mogen gaan. En al die gebrokenheid bij ons een einde komt. En wat voor machtig moment is het als straks aan het einde van zijn plan. Hij zal zijn uiteindelijk. Alles in allen. Dat is niet een dooddoener. Dat is een smeking bijna. O Vader, dat dat spoedig mag gebeuren. Dat u zal zijn de redder van alle mensen. In alle zaken en mogen op de plek waar u ons nu neerzet, in alles tot uw eer zijn. Dat bid ik, dat blijf ik bidden. Amen. Mag ik met u eindigen? Vader, en dan weet u hoe ik me nu voel. Dat is de worsteling die je hebt in zo'n onderwerp wat gevoelig is. Teer licht. Ook zo intiem is, Vader. Ik heb u op geen seconde voor de voet willen lopen. Vader, we zijn met elkaar bezig geweest 3 avonden over dit onderwerp. En ik weet 1 ding, dit is niet het einde van alle onderwijs. Ik geloof dat u ons laat groeien, Vader. Ook in het toenemen van de kennis dus. Maar Vader, alsjeblieft mag het zo zijn dat kennis zich omzet in praktijk. Dat weten van liefde, genade en verzoening leidt tot liefhebben. Genade betonen en verzoenend zijn. Vader, u geeft ons aan elkaar. Vader, waarom gaan we soms zo achteloos met elkaar om? Gelukkig gaat u dat niet, maar waarom gaan wij dat wel dan af en toe? Vader, in al die zaken die er zijn, is ons enige gebed, mijn enige gebed, mag ik op de plek waar u me neerzet, tot uw eer zijn. En maak me bereid tot dienen, Vader, in alles. En wat ik u bid, Vader, wat we u mogen bidden, dat werkt u uit in de praktijk. Geef, Vader, dat we elkaar niet wantrouwend bekijken, omdat er iets veranderd wordt. Maar dat we de schrift onderzoeken. U vragen verheldering te geven. En te beseffen, Vader, hoe het zit. Dank u wel dat u in alle gebrokenheid er altijd bent. En dat u uitwerkt, Vader, zelfs waar wij krenken, uw liefde en genade. Wilt u behoeden en bewaren, Vader, in het afschuwelijke wereldweg naar huis? Geeft u ons de wijsheid van u en de leiding van uw geest om het te overdenken en te overwegen. En dank u wel dat u ons kent en lief hebt en blijft lief hebben. En dank u ten diepste, Vader, dat u toekomst geeft aan ons, ook aan uw volk en uiteindelijk aan allen, Vader. Wat moet dat een machtig moment zijn, als iedereen alles voluit kan zeggen. Jezus Christus is Heer, tot eer van u, God en Vader. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen.